Gemeente, toen ik beroepen werd naar Oldebroek, kreeg ik daarop meestal vrij weinig reactie. Vooral was de vraag, Oldebroek, waar ligt dat ergens? Goed, ik schat in dat de meesten hier vandaan het wel weten. Het ligt in elk geval aan de andere kant zo'n beetje van Zwolle. Toen ik een beroep kreeg naar Urk en zeker toen ik het aangenomen had, kreeg ik direct van alles te horen over Urk. En of ik van vis hield en nou ja, van alles. Ik hoef echt aan niemand uit te leggen waar Urk ligt. En toen kreeg ik ook wel eens het gevoel dat het eigenlijk niet helemaal duidelijk was waarvoor ik naar Urk zou gaan. Of dat nu was voor de vis of voor het soort mensen of zo. En dus natuurlijk ook logisch, als je elkaar spreekt, dan heb je het eerst over de, nou ja, de dingetjes zo van het dagelijkse leven. Maar toch tegelijkertijd, wanneer je als predikant naar een plaats geroepen wordt, dan is dat niet om de mooie of de ingewikkelde kanten van een bepaald dorp. Maar dan is dat voor het evangelie. En wat dat betreft, was niks anders. Beroepen naar Oldebroek. Of eerder beroepen naar Edeveen en naar Andelst. Of nu beroepen naar Urk. Het gaat precies om hetzelfde. Dat was heel duidelijk ook in de brief die Paulus schrijft. Paulus schrijft een brief aan de Romeinen. Nou, als Urk al beroemd is in heel Nederland, Rome was beroemd in heel de wereld. In de toenmalig bekende wereld. Je zou kunnen zeggen, als Paulus nou een brief gaat schrijven aan de Romeinen, de inwoners, de christenen, in die grote, in die miljoenenstad. In die stad die het centrum is van het wereldrijk. In de stad waar alles te doen is. Dan zou Paulus het ook over alles kunnen hebben. Hij zou kunnen beschrijven hoe bijzonder het is dat ze toch in die plaats mogen wonen. Of hoe ingewikkeld, of onderwerpen te kust en te keur. Maar aan deze gemeente, in die bijzondere woonplaats, schrijft Paulus, ja, wel een bijzondere brief. Maar toch ook geen andere brief dan een andere gemeente. Bijzonder is het vanwege het evangelie. En daarom is iedere brief die Paulus schreef bijzonder. En daarom is iedere kerkdienst die we krijgen bijzonder. Dus niet vanwege wie wij zijn, niet vanwege andere bijkomstigheden, maar vanwege wie God is en wat het woord van God betekent. En daar staan we nu bij stil vanuit Romeinen 1, vers 16. Lees je over vers 16, het gaat ook wel om vers 17 en 18, het meeste over het begin van vers 16. Goed, laat ik lezen vers 16 tot en met 18. Maar de eerste woorden van vers 16 zijn het belangrijkst. Want ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. Want er is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat trots op het evangelie. Drie gedachten. Ondanks alles. Vanwege alles. En voor allen. Trots op het evangelie. Ondanks alles. Vanwege alles. En voor allen. Dus als eerste, ondanks alles. Ik hoop dat u begrepen hebt, al bij het nakijken van het tekstgedeelte, die woorden trots op het evangelie, die zijn de keerzijde van de tekst. Daar waar staat, ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is een stijlfiguur die daar gebruikt wordt, waar Paulus eigenlijk bedoelt te zeggen, ik doe juist precies het tegenovergestelde. Hij bedoelt dus niet te zeggen, nou, ik schaam mij net niet voor het evangelie. Maar ik schaam me totaal niet voor het evangelie. Ik doe het tegenovergestelde, ik roem in het evangelie. En dan gebruik ik een woord dat we eigenlijk niet mogen gebruiken. Ik ben trots op het evangelie. We komen er zo meteen nog wel wat op terug. Dat is een woord, dus tegenwoordig zeggen we het wel eens wat vaker dan vroeger, maar ik heb vroeger altijd geleerd, ja, dat is eigenlijk geen woord voor ons, dat past ons niet. En toch, Paulus zegt eigenlijk, dit is mijn trots. Maar wanneer zeg je dat? Misschien wel juist als anderen je de indruk geven dat je voor moet schamen. De laatste tijd zien we het woord trots ook wel langs de snelweg staan. We staan er bij een weiland of bij een schuur. Zo'n bord en staat trots op de boer. Waarom? Nou, eigenlijk als een soort tegenreactie. Het lijkt soms alsof boeren, nou ja, alsof Nederland zich voor de boeren schaamt. Sommigen, die hebben de indruk, hoe minder boeren, hoe beter het er met Nederland voor staat. Nou, dan zeggen mensen, nee, daar doen we niet aan mee, ik ben trots op de boer. Of, soms denk je ook dat visserij niet meer mag bestaan. We zijn trots op de visserij. Dat is misschien niet zo'n spreuk, maar wel dat gevoel kan er wel zijn. Daar zijn we trots op. Nou, tegenwoordig kun je natuurlijk heel makkelijk nazoeken hoeveel worden die woorden gebruikt. Dus ik heb dat even ingetypt in de zoekmachine. Trots op de boer, dat komt 100.000 keren voor. Trots op de visserij ook nog steeds 15.000 keer. En toen zocht ik op trots op het evangelie. Maar die woorden stonden 5 keer op internet. 5 plekken en daar was het. Toen dacht ik, het is natuurlijk niet helemaal waar, maar dat dacht ik toch even. Zou er nou niemand trots zijn op het evangelie? Of zouden we misschien voor de visserij of voor de boeren willen vechten? Daarvoor gaan we protesteren desnoods. En voor het evangelie, als ons het evangelie zouden willen afpakken, of als ze zeggen, nou, het christelijk geloof, dat doet er eigenlijk niet meer toe, we zijn beter af zonder, dan zeg je, ja, dan doen we het maar in ons eigen hoekje. Want het is wel waar. Dat evangelie, dat staat onder druk. Als Paulus het hier zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, dan bedoelt hij dus niet te zeggen, nou, ik schaam me nog net niet. Ik schaam me echt helemaal niet, ik kom er vrij moedig vooruit. Maar anderen zouden wel zeggen, Paulus, dat evangelie, dat is een dwaasheid, dat is een ergernis. Hoe durf je daarmee aan te komen? Er zou heel veel reden kunnen zijn om je voor te schamen. Als Paulus het hier zegt, dan is dat ondanks alles. Ondanks wat allemaal dan? Ondanks de tegenstand die hij ervaren heeft. De tegenstand van heidenen. Die heidenen die zeiden, wat komt u ons nu vertellen? Denkt u dat dat waar is, wat u nu zegt? De tegenstand, zeker in Rome, die de vorm aannam van de goddeloosheid. En daarin heb ik ook het begin van het volgende stukje erbij laten lezen. Vers 18. De waarheid die wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. De waarheid van het evangelie, daarvan zeggen de mensen, die willen we niet horen, want wij willen onze ongerechtigheid kunnen uitleven. De waarheid die botst op onze onwaarheid, op onze leugenachtigheid. En daarom komt er weerstand in de wereld. Nou lees je heel dat vervolg maar. Dat is een tekening precies van onze cultuur. Alles in onze cultuur, alles wat via de media ook onze huizen dreigt binnen te komen, dat staat haaks op het evangelie en zegt eigenlijk, dat woord van God, dat moet aan de kant. Dat is tegenstand van de wereld. Maar dat is ook tegenstand van de godsdienst. Van de Joden heeft Paulus net zoveel tegenstand meegemaakt. Maar dan misschien niet voor de openlijke goddeloosheid, maar wel voor de eigen gerechtigheid, de eigen vroomheid. Hoofdstuk 2 gaat daarover. Ik lees nu even vers 1. Daarom zei gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij ook maar zijt die een ander oordeelt. Nee, ik bedoel dan die Joden die zeggen, ja, die wereld, die goddeloosheid, die afgodendienaars en die hoereerders. Gij die andere oordeelt, waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij zelf. Want u doet dezelfde dingen, maar dan op een andere manier. Misschien minder openlijk. Misschien vromer. Maar ook in de kerk is weerstand tegen het evangelie. En ik dacht zo bij de voorbereiding, zou ik nou op Urk ook reden hebben mij te schamen over het evangelie? Van de week schreef nog een collega predikant, zei nou, een van de mooie dingen is op Urk, je kunt overal een gesprek krijgen over de Bijbel. Nou, dan zou je zeggen, als er één dorp in Nederland is waar je niet hoeft te schamen voor het evangelie, is dat Urk. Daar vinden mensen het nog gewoon dat je naar de kerk gaat en dat je erover spreekt. Nou, het is te hopen dat het zo blijft. Maar betekent dat nou dat dan alles wat de Bijbel zegt geen weerstand heeft? Nou, ik ken Urk niet zo goed als u. Maar we weten allemaal hoe de werkelijkheid in de kerk is. In welke kerk dan ook. Het is niet allemaal goud wat er blinkt. Er is ook zoveel schijnvroomheid. En zelfs als wij echt kind van God zijn, dan kan er zomaar nog op dit terrein of op dat terrein weerstand zijn tegen alles wat God zegt. Het kan wel eens heel moeilijk zijn om het woord van God te laten horen. Dan heb je nog je eigen hart. Uitkomen voor het evangelie. Terwijl het evangelie zelf niet gelooft. Dan wordt het natuurlijk moeilijk. En zou een predikant dat altijd op zak hebben? Is ook altijd vol overtuiging zijn van de werkelijkheid van God en de heerlijkheid van het evangelie en de volkomenheid van de Heer Jezus en de vastheid van het woord. Wat kan er in het eigen hart ook een aanvechting zijn en een botsing van het ongeloof op de waarheid van het evangelie. En dat je denkt, ja, laat nu maar niks zeggen. Hoe zou ik het durven zeggen? En er is nog een reden. Het is niet altijd zo mooi. Als predikant kom je niet om de mensen altijd een plezier te doen met je boodschap. Paulus heeft hier heel mooie woorden gezegd. En we komen zo meteen nog wat meer op de mooie inhoud. Dan zegt hij, ik schaam me niet voor het evangelie, want je zou kunnen zeggen, het is het mooiste, het beste wat er is. Maar als hij dan begint, vers 16 en 17, dat is alleen maar een samenvatting voor de hele rest van de brief. Als hij dan gaat beginnen bij punt 1, zeg maar, in vers 18, dan gaat hij zeggen, nou, Nou, nu gaan we de hele lijn door. Alles wat er te zeggen valt, dat gaan we nu vertellen tot hoofdstuk 16. Als je dan begint, dan zegt hij, de toorn van God wordt geopenbaard. Dus als er dan openbaring plaatsvindt, als God dan bekend gaat maken. En als ik hier bekend moet maken, als ik ga verkondigen, dan is ook die kant er. De toorn van God wordt geopenbaard. Zodra God van zichzelf laat horen, worden we geconfronteerd met deze werkelijkheid. God toornt over de ongerechtigheid en de goddeloosheid. Dus het is niet alleen zo dat de wereld, dat ons ongelovige hart, vijandig is tegen God. Maar God is ook vijandig tegenover het ongeloof en de goddeloosheid. Daarom is het woord van God altijd een woord tegen ons in. Ook tegen ons in. Nou, ik weet niet hoe het hier zal zijn. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar ik heb heel wat keer op de preekstoel gestaan in de jaren hiervoor. Met de gedachte, ik zou willen dat ik dit niet hoefde zeggen. Maar je kunt niet kiezen. Ja, je kunt wel kiezen, maar dan zit je ernaast. God zegt, dit is mijn woord, dit is de waarheid. En dat moet dan klinken. En dan zou je wel eens kunnen denken, hoef ik nu maar niks te zeggen. Zou nu een ander het maar eens doen? Wat een reden eigenlijk om weg te kruipen. Om te zeggen, nou dat evangelie, u zit er niet op te wachten. Ik ben er niet voldoende vol van. Er zitten zoveel weerbarstige kanten aan. Laat ik maar terughouden. Wat zou u daarvan vinden? Wat zouden jullie daarvan vinden? Ik hoop, ik zeg het nu even tegen de jongeren. Ik hoop de komende tijd ook wel op de jongerenvereniging te komen. En op de clubs. Nou, dan ben ik best benieuwd hoe het dan gaat. En dan vind je het natuurlijk leuk als er gevoetbald wordt dat de dominee even meedoet. Nou, dat wil ik dan ook best wel doen. Maar je zou het misschien soms ook wel makkelijk vinden als ik dat dan alleen deed. We hadden zo even een balletje getrapt en praten nog wat even na en ik ging weer. En niet te moeilijk doen. Of ik kom op huisbezoek. Hoe gaat het op het werk? Net een nieuw huis en fijn en mooi. Hoe gaat het met de verbouwing? En dan hoopt u dat de dominee maar over die dingen blijft praten. En dan aan het eind nog een stukje Bijbel lezen natuurlijk. En dan gaan. Dat is makkelijk. Dat kan. Ik hoop het niet, maar dat zou kunnen dat u dat zo voelt. En dat u denkt, nou ik ben blij als de dominee zich schaamt voor de evangelie. Of ligt in het ziekenhuis. En er liggen nog drie anderen in het ziekenhuis. Nu hoop maar dat de dominee heel stilletjes in het hoekje, zodat niemand anders het kan horen uit de Bijbel leest. Het gordijn eromheen. Dat zou ik heel goed snappen. Op de ziekenzaal vind ik het ook wel eens fijn als iemand maar een kamertje alleen heeft. Want ja, wat moet je met die anderen? U hoopt maar dat de dominee zich ook een beetje schaamt voor het evangelie. Nou, dat doet hij soms ook. Dat is erg, hè? Dat is erg dat een dominee dat doet. Dat is erg dat u of dat jij dat soms wel zou willen. En toch. Paulus zegt, daar kan ik niet. Waarom niet? Ondanks dat alles. Omdat er ook iets anders gezegd kan worden. Dat is onze tweede gedachte. Vanwege alles. Er is heel veel tegen. Maar er is nog meer voor. Zo mooi dat de organist vanmorgen naar de dienst speelde. Ik weet niet of u het gehoord hebt. Maar hij speelde die woorden die voortkomen uit Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het vers was: als God mijn God maar met mij is, wie is mij dan nog tegen? Alles kan tegen zijn. Maar in het evangelie ligt nog veel meer dan dat alles. Paulus zegt, het is het evangelie van Christus. Eigenlijk zit daar alles al in. Het is het evangelie van Christus. Het is niet een mensenwoord. Het is niet een woord van de wet. Waar we alleen maar zeggen, dit mag niet en dat mag niet. En dit moet wel en dat moet wel. Het evangelie is vol van Christus. Het evangelie komt van Christus en blijft van Christus. Gaat hij nog wat uitwerken? Ik schaam mij voor het evangelie niet, want, zegt hij dan, zou je dat willen weten? Misschien als je het zelf ook wel hebt. Schaamte voor het evangelie. Of moeite met het evangelie. Ongeloof tegenover het evangelie. Zou het willen weten? Hoe kan het evangelie nou kracht doen in je leven? Dan moet je weten wat het is. Paulus zegt, dat evangelie, dat is een kracht Gods tot zaligheid. En als je die drie woorden overweegt, een kracht van God tot zaligheid. Nou, dat is toch een volkomen antwoord tegen dat ongeloof. Tegen dat zwijgen en terugtrekken. Het evangelie is een kracht, staat er. Een kracht van God. Een kracht die groter is dan de grootste krachten en machten in deze wereld. Die kracht is groter dan de hele wereld bij elkaar. Die kracht is ook groter dan de overste van deze wereld. De duivel. Met al zijn duivelen. Miljoenen boze geesten zijn er. En één duivel is zoveel machtiger dan wij zijn. Maar het evangelie is krachtiger. Het ongeloof is zo krachtig. Het atheïsme. Er zijn zoveel argumenten tegen de Bijbel. Er zijn zoveel filosofen die gezegd hebben, God bestaat niet, want, en dan komen ze met wel 10 dingen. En dan kun je zoveel onder de indruk zijn en denken, nou, ik zeg maar niks meer. Maar het evangelie is krachtiger. Het ene evangelie is krachtiger dan 10 argumenten. Het evangelie is krachtiger dan de trekkracht van de wereld. En die is zo sterk, hè. De macht van geld, de macht van de media, de macht van het genieten in deze wereld. Dat is ook een macht die aantrekking heeft op ons, op de jeugd. Aan hoeveel kanten wordt er niet aan ons getrokken? En dan kun je denken, hoe lang blijft de jeugd nog bij de kerk? Hoe lang blijft Urk nog een kerkelijk dorp? Het wordt zo getrokken. En de wereld heeft zo'n kracht. Maar het evangelie is altijd sterker. De kracht van het evangelie is een volkomen goddelijke kracht. Want zo staat het erbij. Het is een kracht Gods. En zelfs het zwakke van God is sterker dan de mensen, zegt het woord. Zelfs het zwakke van God is sterker dan de mensen. Het is een kracht van God. Dat betekent het hele evangelie is vol van God. Het gaat niet maar over God. Hè? Misschien is dat wel ons grootste probleem. Dat hebt u dan misschien ook wel eens. Je hebt een gesprek met iemand anders. Niet naar de kerk of gebroken met de kerk. En je hebt deze vraag en dat argument. En je voelt je allemaal kleiner worden. En de volgende keer denk je, ja, ik durf eigenlijk niet meer. Het is wel ingewikkeld om christen te zijn. Ja, als je nou ongelovig bent, ja, dan kun je er vooruit komen. Dat is makkelijk. Kun je allemaal vragen stellen, allemaal argumenten geven. En dan, als kerkganger, dan voel je je in een mindere positie. En dan denk je, oh, wat hebben wij toch moeilijk. Maar weet je wat, waardoor dat komt? Tenminste, zo heb ik dat zelf ervaren. Dan denken wij dat wij God moeten verdedigen. Dat het ervan afhangt of wij de goede woorden kunnen vinden. Nou, dan kan het makkelijk zijn dat iemand anders veel sterker is dan wij. Maar het evangelie is geen praatje over God. Het is niet onze krachtige verdediging van God. Maar het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Wij hoeven het woord van God niet te verdedigen. Maar het gaat erom dat God ons verdedigt. Dat wij verdedigd worden. En als je dat nou beleeft, hè, als je op je plek gezet wordt als kleine, nietige mens, en je komt onder de indruk van God. God wordt zo groot, zo machtig, zo oneindig, zo volkomen. Dan kun je toch niet meer denken dat je het moeilijker hebt dan een ander. Dat je het eigenlijk makkelijker had als je niet naar de kerk ging. Dan hangt het niet meer af of jij de goede woorden weet te vinden. Maar of je de goede plek weet te vinden. Een kracht van God. Het evangelie is van God. En wie bij het evangelie leeft, die mag zich als het ware onder God scharen. Wat kan je dan eigenlijk leren? En dan zijn er misschien wel jongeren, die zelfs onder andere kerkelijke jongeren wel eens een beetje alleen staan. En ook zo makkelijk kunt denken, die anderen hebben eigenlijk veel leuker dan ik. Ja, ik mag het niet van mijn vader en moeder. Eigenlijk wil ik het ook niet, maar ja. Hoe hou ik het vol? Maar je houdt het zo vol, als je dit ziet. Het gaat om God. Als je maar aan Gods kant mag vallen. Hè, dus dan gaat het niet om jouw godsdienst en dat jij toch een beetje oppassender bent dan die ander. Het gaat erom dat je God nodig hebt. En dan heb je ook veel meer dan wie en wat dan ook. Want er staat, dat is het laatste woord, het is een kracht Gods tot zaligheid. Tot zaligheid. Tot volkomen zaligheid. Daar hebben we net van gezongen, Psalm 68. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Nou, wij. Als dat ons ligt, wij, dan doen wij dat niet. Maar wie dat ziet, hè, die ziet, die God is onze zaligheid. Die gaat toch ook het andere zeggen. Wie zou hem dan niet met eerbied prijzen? Wie zou zich dan van deze God terug willen trekken? Wie zou dan kunnen denken, ja, die ander die mee kan doen met de wereld, die is het eigenlijk leuker en makkelijker dan ik. Hoe kan iemand het nou beter hebben dan diegene die de zaligheid mag kennen? Hoe kun je dan iets beters horen dan het evangelie? Een kracht van God tot zaligheid. Dat betekent evangelie. Dat heeft de kracht, de goddelijke kracht, om je te brengen tot het allerhoogste geluk. Tegen alles in. Tegen het ongeloof in. Tegen de toorn van God in zelfs, die je verdiend hebt. Tegen de roepstemmen van de wereld in. Tegen de verleiding van de duivel in. Kracht van God. Tot zaligheid, naar de zaligheid toe. Evangelie. Hoe komt dat nou zo krachtig? Hoe komt dat nou zo zalig? Nou, dat zit in dat woord, en ik kan er nu niet veel over zeggen. Maar dat zit in dat woord waar het aan het begin staat, wat er in het begin staat. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Daar ligt dat nog alles in. In Christus. De kracht van God heeft hij neergelegd in de zwakheid van Christus. Christus die mens werd, gebrekkig mens werd. En daar kunnen we ook aan denken, zo bij die koperen slang. Hè? Christus uitgebeeld als een slang. Je zou zeggen, wie bedenkt het? Een slang. God die heeft zijn zoon zo ver naar beneden gehaald. In de zwakheid van het menselijke bestaan is hij gekomen. In de zwakheid van het kruis. Waarvan de wereld zegt het is een dwaasheid. Waarvan ons ongeloof kan zeggen, zal zeggen, dat is niet genoeg. Ik heb niet genoeg aan het kruis van Christus. Ik moet nog iets doen, ik moet meer hebben. Wat het evangelie van Christus zegt, in de zwakheid van het kruis. In de schande van het kruis. In de dood aan het kruis. Daar ligt het. Daar ligt de zaligheid. Daar openbaart God zijn kracht. Om de zonde te doden. Maar dan ook in de kracht van de opstanding. Daar maakt God die kracht zichtbaar. Christus die dood was. Daarvan zegt de schrift. Die wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Dus God heeft de kracht laten zien in de zwakheid. Maar ook in de kracht. De kracht van de opstanding. En de kracht van de hemelvaart. En de macht dat Jezus Christus zit aan de rechterhand van God. En die op Jezus Christus ziet. Die ziet, ja, in hem is er volkomen overwinning. Over alles. Over alles wat maar het evangelie zou kunnen bestrijden. Over alles wat mij trekt naar de rampzaligheid. In Jezus Christus is het volle antwoord op al mijn nood, op al mijn dood, op alle vijanden, op alle strijd. Daarom zal dat de kern zijn. Niet het enige wat gepreekt wordt, maar wel de kern van wat gepreekt wordt. Dat kan niet anders. Als het niet was vanwege Christus, dan was er geen evangelie. Het kan wel zijn dat u iets hoort. Zeg nou, dominee, daar hoor ik nou weinig over de Heer Jezus. Nou, dat kan zijn dat u gelijk hebt. Dat ik weer terug moet. En niet al mijn tijd besteden aan de dingen eromheen, maar terug naar de kern van het evangelie. Voor mezelf. En in de verkondiging. Maar het kan ook zo zijn. Dat u het niet begrepen hebt. Dat u het niet gehoord hebt. En is terecht dat u zegt, hé, ik heb het niet over de Heer Jezus gehoord, maar dan zou u dit kunnen vragen, dominee. Wat heeft dat nu met het evangelie te maken? En er is altijd een lijn vanuit de praktijk van het leven naar de kern van het evangelie. En van de kern van het evangelie naar de praktijk van het leven. Maar dat kan nooit zonder die kern, net als in ons lichaam. We hebben maar één hart. En niet heel ons lichaam is hart. Maar het lichaam kan alleen maar werken als het hart gezond is. En alle delen van ons lichaam, van de pink tot de tenen, die zijn allemaal verbonden met dat ene hart. Die krachtbron als het ware in ons lichaam. En als je nou denkt, hè, dat is dan weer een andere kant. Als je nou denkt, ik zou niet weten hoe ik nou in deze wereld moet uitkomen voor het woord van God. Dan moet je die vragen stellen. Weet ik dan wie Christus voor me is? Of heb ik misschien een godsdienst die inderdaad alleen maar buitenkant is? Het zal vast nog wel weer een keer gebeuren dat de media op Urk komen. En misschien komt u dan wel een keer voor de camera. En dan moet u gaan uitleggen. Nou, ik zal niet zeggen wat u moet gaan uitleggen, want dat weet ik natuurlijk niet. Maar dan kunnen we van alles moeten gaan uitleggen. Dan kan u daar misschien een mooi verhaal over houden of een moeilijk verhaal over houden. En u denkt, ik vind het zo moeilijk om te zeggen. Ik zou niet weten of ik het goed gezegd heb. Wat heb je dan nodig? Heb je dit nodig? Het evangelie van Christus. En als het nou waar is, dat het evangelie hart heeft, en dat Christus in je ziel werkelijkheid is. Want eigenlijk kan het dan niet verkeerd gaan. En dan kom ik nog even bij wat andere betekenis van het woord schamen. Wat misschien nog iets dichter bij de precieze bedoeling ligt. Schamen, dat zijn we tegengekomen van 25. Ja, daar staat, maak mij niet beschaamd, o Heere. Beschaamd worden. Dat betekent, je hebt op God vertrouwd en bleek dat het niet kon. Maar Paulus zegt hier, dat zal niet gebeuren. Als ik vertrouw op het evangelie van Christus, dan zal ik niet er straks achterkomen dat ik luchtkastelen gezien heb. Dat ik zand gebouwd heb. Dat evangelie van God, dat komt uit. God staat in voor zijn zaak. Allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Dat is de zekerheid van het geloof. Allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. En daarom kun je het met de Heere wagen. Wat er ook maar gebeurt in je leven. Wat er ook maar op je afkomt. En ten diepste kan het dan niet meer misgaan. Als je maar op de goede plek begint. Of de goede plek terechtkomt. Bij Christus, Jezus. Onze derde gedachte. Het lastige is... Bij een intrededienst eigenlijk moet je preek wat korter zijn, maar je zou eigenlijk extra willen zeggen. Goed, we moeten voort. Nog een korte derde gedachte. Voor allen. Evangelie. Een kracht Gods tot zaligheid. Voor wie? Nou, voor iedereen. Niemand uitgezonderd. En Paulus zegt dan hier vooral voor Joden en Grieken. Dat betekent dus voor besnedenen en onbesnedenen. Voor gedoopten en ongedoopten. Voor kerkgangers en mensen die niks van God weten. Het evangelie is zo nodig voor iedereen. Daar begint Paulus mee. Om dat te zeggen. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. En zijn bij hoofdstuk 3, vers 20... Met eerder bedoeld ligt iedereen tegen de vlakte. Je zou kunnen zeggen met de preek van vanmorgen. Dan is iedereen gebeten door die vurige slang. Binnen en buiten de kerk. We hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En je krijgt wel eens het gevoel dat er een soort tegenstelling is. Hè? Nou ja, ik heb dat wel een beetje zo gemerkt... Voor anderen is dat misschien binnen en buiten de kerk. Voor Urk is dat in elk geval ook wel een beetje Urk en de rest van Nederland. Dat heeft natuurlijk best iets moois. Als we maar nooit vergeten dat er uiteindelijk nergens verschil is. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Maakt niet uit wie in elkaar zit. Schuldig voor God. En daarom hebben we allen precies hetzelfde evangelie nodig. En dat evangelie, dat is er dan ook voor allen. Het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Er is geen andere weg tot behoud voor iemand uit Nederland dan voor iemand uit Afrika. Niet voor iemand die heel zijn leven, elke dag van zijn leven in de kerk gezeten heeft, vergeleken met iemand die nog nooit een kerk van binnen gezien heeft. Eén weg tot zaligheid, waarvan Christus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nu zegt Paulus er dan wel wat bij. Eerst de Jood en ook de Griek. Waarom dat onderscheid? Nou, dat ligt eigenlijk al in zijn roeping. In Handelingen 9 hebben we dat gezien. Hè, dat hij geroepen is om het evangelie te dragen onder de heidenen. Het en onder de koningen en onder de kinderen Israëls. De heiden en de kinderen Israëls worden er apart genoemd. Zo heeft Paulus het ook in zijn leven beleefd. Telkens ging hij eerst naar de synagoge, bewijzende dat Jezus de Christus is. Eerst de Jood. Niet omdat de Joden beter waren, maar omdat de Joden het woord van God ontvangen hebben. Eerst de Jood. Wij zijn geen Joden, we zijn niet besneden. Maar het is toch wel in het verbond ingelijfd. Ook verbondsvolk. En daar begint het evangelie. En je kunt niet zeggen, nou hier hoeft het niet meer. U hebt misschien het Urkerland gelezen. Daar heb ik wel iets gezegd over een stukje aanvechting. Moet ik nou naar Urk? Maar goed, dat zou ik met een ander dorp ook hebben. Een kerkelijk dorp. Er zijn zoveel plaatsen op de wereld waar de kerk een kleine minderheid is. Of er amper nog een kerk is. Een van de eerste twee gemeenten waar ik stond was Andelst. Een dorp waar het hele dorp misschien 30 mensen naar de kerk gingen of zo. En dan weet je waarvoor daar een kerk is. De enige kerk van dorp en zoveel mensen die hebben geen idee van de kerk. Wat een zegen dat er dan nog een kerk is. Wat een zegen als er dan een predikant komt. Maar op Urk zijn al zoveel predikanten. Wat voeg ik dan toe? Nou, op zich misschien niks. Maar dit woord is wel waar. Het evangelie is even hard nodig hier als op een andere plaats. Als het maar niet is dat het hier opgesloten blijft. Dat we zeggen, nou als wij maar kerkelijk zijn, of, ik hoop dat u het zo voelt, als onder ons er maar velen bekeerd worden, als op Urk maar geestelijk leven is, dan is het goed. Nee, zegt Paulus, ook de Griek, ook diegene die niks weet van de Bijbel, ook diegene die niet begrepen is in het verbond, die hebben hetzelfde nodig. En nu zegt Paulus, daar komt het. Daar zal het ook komen. Ook de Griek. Heeft dat ook uw hart? Niet alleen voor mezelf. Dan moet je wel beginnen. Hè? De catechismus zegt. Vergeving van zonde. Niet alleen voor anderen. Als een soort algemene waarheid. Maar ook voor mij. Maar dan toch ook niet alleen voor mij. Als ik maar zalig word. Maar ook voor een ander. Wat een zegen als Urk bekend wordt als een dorp van zendelingen, van evangelisten. Omdat dit ons hart heeft, ook voor anderen. Voor allen. Ja, en tegelijk met een beperking. Nou ja, waar ik dan ook maar beperkte tijd voor heb, ik zal er ook niet veel van zeggen. Als de Heer het geeft, hopen dat in de loop van de tijd steeds weer terug te laten komen en de komende zondagmiddagen in het bijzonder. De staat is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het evangelie, dat is er voor allen. Maar de zaligheid is er voor een ieder die gelooft. Het is niet genoeg om in de kerk te zitten. Het is niet genoeg om het evangelie te horen. Het is ook niet genoeg om het evangelie te kennen. Maar het gaat erom dat het evangelie ons hart heeft. Een iegelijk die gelooft. Dat betekent die alleen kan hopen op genade. Voor wie is nou het evangelie krachtig? Voor wie is nou dat evangelie zalig? Hoe herken je dat nou bij jezelf? Als je dat evangelie niet meer kunt missen. Als je alle andere dingen van de wereld nog zou kunnen missen, maar niet het evangelie. Als dat voor jou wordt een zaak van leven of dood. En denk dan nog even terug aan de morgendienst. Hè? Hoe ernstig de roeping van Mozes was. Hij stond tussen levenden en doden. En als je daar ernstig ziek lag en je wist, van het gif van die slang ga ik sterven. Je hoorde het woord van Mozes. Kijk naar de slang. Wie werd er nou beter? Dat was diegene die het woord van Mozes hoorde en die dacht, dat heb ik nodig. Ik moet beter worden. Is er een middel? Ja, ik hoor het. Er is een slang. Een koperen slang. Wie keek, die leefde. En wie gelooft, die leeft. En geloven, dat betekent toch geen andere verwachting meer hebben, maar wel deze verwachting, deze enige verwachting. En Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse achterbeen kunnen redden. Maar gij alleen, dat is de taal van het geloof, gij alleen. En dan kan het ook niet anders, of dat wordt de taal van je leven. Paulus zegt het later, wie roemt, roeme in de Heere. En daarom zei ik trots op het evangelie. En waarom leerde ik vroeger, trots, dat moet je eigenlijk niet gebruiken. Niet vanwege dat woord is maar 5 letters. Maar omdat wij niks hebben in onszelf. Trots op jezelf, trots op je kinderen, dat stelt niks voor. Roemen in iets van deze wereld, dat is ijdel. Maar roemen in de Heere, dat is zalig. Adam.